uit als het koor aansluit bij de menigte, dan vult de zaal zich ook, hè? Ja, fijn. Zoveel zangeressen en zangers en muzikanten bij elkaar. De Heer is waarlijk opgestaan. Zo begroeten de eerste volgelingen ook elkaar op die paasmorgen. En dat was wat, hè? We hebben vrijdagavond hier stilgestaan bij de dood van Jezus en die omwisseling, die ruil, wat hij voor ons gedaan heeft en waaruit wij mogen leven. En dat alles, dat valt en staat met de opstanding van Jezus Christus. En daar gaan we vanmorgen gewoon even bij stilstaan. En ik wil lezen uit het Matthäus-evangelie, Matthäus 27, het begin bij vers 62. Volgens mij heb ik deze keer de nieuwe Bijbelvertaling. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. En ze zeiden tegen hem: Heer, het schoot ons te binnen dat, moet je horen, die bedrieger, daar hebben ze het over Jezus, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alsjeblieft bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen. En zullen ze tegen het volk zeggen: hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde: u kunt bewaking krijgen. Ga en regel het zo goed als u kunt. En zo gingen ze erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Dat was de situatie. Wat een angst hadden ze al. Ze wilden het niet geloven, maar toch, stel je voor. En anders zouden die leerlingen het wel stiekem doen. Matthäus 28, vers 1. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit de Magdala met de andere Maria naar het graf. Ze kwamen daar kijken en plotseling begon de aarde hevig te beven. Ik moest denken, dat was ook toen Jezus stierf. En nu opnieuw de aarde beeft. Want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf en rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouw en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, daar is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea en daar zul je hem zien. Dit is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. En op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe en grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. En daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Zo mooi is, krijgen ze die opdracht van de engel en dan de Heer zelf. Ga, zeg tegen mijn broeders. En terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Ze vertelden de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en ze hebben hem heimelijk weggehaald, terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect ter oren komen, dan zullen wij hem wel bijpraten en zorgen ervoor dat jullie buiten schot blijven. Ja, want anders zouden ze ook een kopje kleiner gemaakt worden, hè? Want ze hadden hun werk niet goed gedaan. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Is het Jezus al door Judas voor geld verraden. En nu wordt zijn opstanding ook weer betwist met een som geld. Het verspreiden van de leugen, en dan staat zo tot op de dag van vandaag, doet het verhaal onder de Joden de ronde. Ik dacht, nou, niet alleen onder de Joden. Want er zijn heel veel wat mensen die de opstanding van Jezus betwisten. En dat is nou net het allerbelangrijkste voor ons christenen. Wat geeft hoop vanmorgen aan onze broeders en zusters in Sri Lanka? Dat Jezus is opgestaan, dat de dood is overwonnen en dat zij hun geliefde weer zullen terugzien. En ik bid en hoop dat ze daar kracht uit mogen putten. Maar als je dat weghaalt uit het evangelie, ja, dat is het allerbelangrijkste. En of het zo moest zijn, er was een tijdje terug een film over, maar hij heeft er ook een boek over geschreven en die man heet Lee Strobel. En zijn boek heet The Case for Christ. En dat boek gaat eigenlijk het bewijs dat Jezus waarlijk is opgestaan. En waarom heeft hij dat boek geschreven? Nou, deze man was een journalist in Chicago, gevierd journalist, heel kritisch, een atheïst. Maar er gebeurde iets in zijn gezin en daardoor ontmoette zijn vrouw een christen en zij kwam op een gegeven moment tot geloof. Maar dat zat hem niet lekker. En ik herkende dit zo in het verhaal toen Marjolein meer met geloof bezig ging. En hij had hetzelfde gevoel. Mevrouw verandert wel, ze houdt heel veel van me, maar ik raak haar kwijt. Het oude leven wat we samen hadden, wat zo goed was, dat gaat verloren. Ik wil haar terugwinnen. Ik wil haar niet kwijt. En weet je wat, dacht hij? Ik ga bewijzen dat Jezus nooit is opgestaan. Want dan zal ze dat geloof wel vaarwel zeggen. Ja, want als hij niet is opgestaan, ja, waar geloof je dan in? En hij dacht, weet je, Jezus is ook helemaal niet echt gestorven. Dus hij ging dat uitzoeken. Hij was schijndood. Dus hij ging naar allerlei artsen toe en die vertelde hem, nou, de manier waarop Jezus stierf, eigenlijk had hij al lang dood moeten zijn, had hij al lang moeten stikken, maar het was toch bijzonder dat hij in al die dat lijden nog steeds leefde en dat water en bloed uit zijn zijde is duidelijk een bewijs dat hij echt gestorven is. Hij zegt, ah ja, al die mensen die willen dat geloven, die zijn gehersenspoeld. En daarom hebben ze ook natuurlijk dat lichaam weggehaald. Ja, hij dacht, en al die mensen dan die hun leven gegeven hebben, omdat ze geloofden dat Jezus was opgestaan tot in de dood. En dat zijn er niet enkele geweest, dat is tot op heden toe nog steeds mensen die hun leven voor Jezus geven. Zou die dat allemaal doen omdat het zo'n emotie was? Ja, maar lees nou eens de evangelie. Daar klopt niks van. De ene, Matthäus zegt dit en Lucas zegt dat en die zegt dit. En toen kwam er een politieman aan het woord. En die zei, weet je wat juist verdacht is? Als wij mensen gaan getuigenissen horen, dat als ze allemaal exact hetzelfde vertellen, hij zegt, dan is het bijna afgesproken werk. Maar juist door de verschillende beelden die gevormd zijn, maakt het juist dat het geloofwaardig is. Want jij, wij zien dingen anders. Wij kijken anders naar de omstandigheden. Als er een ongeluk gebeurd is, de een richt zijn blik op de auto, de ander op het slachtoffer. En zo krijg je. Dus, en hij ging zo maar verder. Hij zegt ja. En dat is een heel lang verhaal, maar uiteindelijk, hij dacht, dit moet ik toch ontkrachten, want Jezus is een leugenaar. Als hij zegt, ik en de Vader zijn één, en in het Griek staat eenheid, precies gelijk aan, dan moet het toch zijn, als hij niet is opgestaan, dat dat allemaal een leugen is. En dan ontkracht je ook dat Jezus de Zoon van God is en God zelf. Nou, zo is hij 1 jaar en 8 maanden aan het zoeken geweest. En uiteindelijk kon hij geen bewijs vinden dat hij niet was opgestaan. En hij kwam tot geloof. Een prachtig verhaal. En later is hij ook predikant geworden. En, nou ja, u moet dat maar eens opzoeken. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 17, als Jezus niet zou zijn opgestaan, is uw geloof nutteloos. Want waar geloven wij dan in? In een soort mooi verhaal. Ik dacht van ja, er zijn zoveel mooie mensen geweest. En daarom is het zo mensen vaak zeggen, ja, Jezus was wel een profeet, iemand die mooi kon vertellen. Maar als hij niet de zoon van God was, als hij niet uit de dood was opgestaan, dan was hij net zoiets, zo'n persoon als Gandhi. Mooie idealen, maar Gandhi is overleden en het was voorbij. Maar onze Heer niet. En dat is zo geweldig. De dood kon hem niet vasthouden. Eigenlijk waren de liederen al genoeg voor vanmorgen. En ja, hij was werkelijk dood. En een van de dingen die hij ook aanhaalde, zei, misdadigers, die werden niet in een graf gelegd. Die werden door de honden opgegeten. Maar ook daar kwam hij achter dat sommige misdadigers wel in een graf gelegd werden, die wat meer centjes hadden, of zoals in Jezus' geval, door een ander. En dat het lege graf, die kracht van de engel. En dan natuurlijk al die verschijningen. Daar gaan we nog wat van lezen. En niet één keer aan één persoon. Dan kan je nog denken, ja, oké, die persoon, hè, je hebt wel eens zo'n gedachte dat je iets graag wil. Nee, Jezus verscheen op verschillende manieren. In Johannes 20, vers 16 verscheen hij aan Maria. En ze, uiteindelijk herkende zij hem. Rabboni, zei ze, meester. Johannes 20, vers 16. En het mooie, Johannes 20, vers 19. Het was avond en de discipelen waren bang. En ze waren in een plaats waar ze de deuren op slot gedaan hadden. Uit vrees voor de Joden, voor vervolging. Johannes 20, vers 19. En Jezus kwam en stond in hun midden. Vrede zij u. Johannes 20, vers 26, om dat even aan te duiden, dat was 8 dagen later. Dus het was niet even dat ze dachten, oh, hij komt. Nee, 8 dagen later zijn ze weer bij elkaar. Weer gesloten deuren en hij stond in hun midden. Vrede zij u. Johannes 21, vers 1, bij het meer, of de zee van Tiberias. Ook daar openbaarde hij zich. En daar waren Simon, Petrus, Thomas, Nathanael, de zonen van Zebedeus en nog 2 van zijn discipelen. Ook daar verscheen Jezus. De Emmausgangers, we kennen allemaal dat verhaal. Die 2 mannen lopen bedroefd en ineens is daar een man bij hun. Het was geen overvaller die zo uit de bosjes kon springen. Ineens liep hij bij hun. Wat een wonder. En hij vertelde hun. En die gingen weer terug naar de discipelen. En daar hoorden ze inderdaad dat hij aan de anderen was verschenen. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan, misschien op een iets andere manier, verschijnt hij ruim 10 jaar later ook aan Paulus. Paulus is op weg naar Damascus. En ineens is daar een geweldig licht. En Paulus kukelt van zijn paard en is verblind. Maar het is wel de stem. En die zegt, ik ben Jezus die jij vervolgd. En hij geeft hem daarna ook nog een opdracht. En Paulus schrijft dit in een brief aan de Korinthe. En ik heb daar wat gedeeltes uitgehaald, omdat het zo belangrijk is dat wij beseffen en dat we die boodschap uitdragen dat Jezus waarlijk is opgestaan. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 8 en vers 12 tot 20. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb en dat u ook hebt aangenomen. Dat is uw fundament, dat is ons fundament. En uw redding, als u tenminste vasthoudt aan die boodschap die ik u verkondigd heb, anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden gestorven is, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de 3e dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders. En zusters, zusters niet vergeten, tegelijkertijd, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste ook nog leven. Dus die getuigen daar in Paulus' tijd nog steeds van. Vervolgens verscheen hij aan Jacobus en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Dus Paulus was er zeker van, 10 jaar na Jezus' dood, dat hij ook verscheen aan hem. Aan het misbaksel dat ik was. Paulus had niet zo'n hoge dunk van zichzelf. Hè? Ja, en waarom? Omdat hij de christen had vervolgd. En hij zegt, ik ben eigenlijk niet waard om de naam apostel te dragen. En dan gaan we verder in vers 12. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan kunnen we zo meteen gaan feestvieren, gaan naar de kroeg, lekker dronken worden. En neem het leven zoals het leven is. Hè. Geniet ervan, want dat hoor je zo vaak om je heen. Leef het leven, geniet ervan elke dag. Want het kan de laatste zijn. Maar wij weten wel beter. Dat blijkt dat als wij getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij is opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Maar wanneer doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. En dan bent u gevangenen van uw zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Het is best wel hard, maar het is wel waar. Als je alleen in dit leven op Christus hoopt, dan ben je beklagenswaardig. Want dan is er geen leven na de dood. Dan is niet straks die plek waar alle tranen afgewist zijn, waar alles voorbij is. Want dat is toch onze hoop en kracht. En natuurlijk geloof ik voor 200% in de zegen voor vandaag. Maar er is meer. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als het eerste van de gestorvenen. Zoals de dood is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door één mens. De ene mens, zoals wij door Adam allen sterven, zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Romeinen 6 vers 4, de belofte. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de dood opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Hoe belangrijk is het dat wij geloven in een opgestane Heer? En dat we belijden dat Jezus werkelijk opgestaan is. En dat hij verschenen is aan al deze mensen. En ik weet niet of u het opgevallen is toen ik dat voorlas, hoe Jezus verscheen bij zijn discipelen. Hij klopte niet aan de deur, hij belde niet aan, hij was zo in hun midden. Hoor je je voorstellen dat hij ineens naast je zou zitten, Esther? Huh? En ik zie hem niet binnenkomen. Want Jezus had een verheerlijkt lichaam. Kijk, Lazarus was opgewekt, maar Lazarus is gewoon weer een natuurlijke dood gestorven. Ook al die andere mensen, maar Jezus niet. Hij had een verheerlijkt lichaam. Waarom dan nog steeds die wonden in zijn handen en in zijn zij? Dat was waarschijnlijk toch het getuigenis. Maar hij kon door deuren heen. En dat is zo geweldig. Jezus was weer in zijn heerlijkheid opgenomen bij God de Vader. Hij had de plek weer ingenomen waar hij vandaan kwam. En dat is ook een belofte voor ons straks. Daarom zal er ook geen ziekte meer zijn, geen pijn. En we zullen ook geen tranen meer hebben. We zullen ook een heel ander lichaam ontvangen. Romeinen 8 vers 11 zegt, en indien de geest van hem, de geest van God die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. En we fantaseren daar wel eens over. Hè? We bedenken wel eens, hoe zal dat zijn straks? Hoe zullen we elkaar herkennen? Wat voor lichaam zouden we hebben? Ik denk als er herkenning is, dat je nog wel een beetje op jezelf lijkt. Zo. Dat Want zij kenden Jezus ook. Dus ja, alleen, ja, het is allemaal anders. Het is... Maar dat is de geweldige belofte. Een verheerlijk lichaam. Geen dood meer, geen ziekte. 1 Korinthe 15 zegt, in een ondeelbaar ogenblik in vers 52, bij de laatste bezuin, als die klinkt en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke, dit lijf, hè, moet de onvergankelijkheid aandoen. Het heden moet het eeuwige aandoen. En zodra in vers 54 dit vergankelijke het onvergankelijke aangedaan heeft, en dit sterfelijke het onsterfelijke aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning van Jezus Christus. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dan heeft onze fysieke dood plaatsgemaakt voor het eeuwige leven. En dat is iets wat ons geweldig veel hoop geeft. Dat is kracht. Dat mag ons op de been houden. Maar niet alleen mogen we naar die toekomst kijken. Ook vandaag denk ik dat het ons kracht mag geven. Maar dan gaan we even naar Efeze, waar vrijdag ook al over sprak. Maar niet Efeze 6, maar Efeze 1, vers 19 en 20. Iets wat we vandaag mogen weten en ervaren in ons leven. Want daar staat, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsfeer, in de hemelse gewesten, of in zijn heerlijkheid plaats gaf aan Gods rechterhand. We hebben belofte van het eeuwige leven. Ook die belofte dat die macht, die kracht, vandaag, dat is de opstandingskracht, vandaag in jou en mij werkzaam is. En dat heeft alles te maken dat we dat ook mogen ontdekken, het kennen van Christus, zegt Paulus. Dat overtreft alles. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Filippenzen 3, vers 8 en vers 10. Er staat natuurlijk meer, maar dit is even wat ik wil benadrukken. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Dus het is beschikbaar. En Paulus zegt, ik wil dat ervaren in mijn leven. De kracht, want het is ook die kracht die ons op de been houdt, die ons hoop geeft, die ons blijdschap geeft, die ons leven wilt vervullen, totdat Jezus terugkomt. En dan zal het volmaakt er zijn. God heeft zijn leven in jou en mij geplant of gezaaid. En het is nu weer lente. En we hebben twee appelboompjes. En in het begin van de week zag je alleen nog maar kleine knopjes. En nu 3 dagen later zie je bloesem. Ik vind dat zo bijzonder, hè? Wat een levenskracht er in zo'n boompje is. En zelfs het ene boompje wat we verplaatst hebben, denk ik van, nou, misschien redt hij niet. En toch, de blaadjes komen. En ook daar die kracht. Het zit misschien iets dieper. Bij de een van jullie of bij mij zit soms het zaad iets dieper. Ik ben helemaal geen tuinman, maar ik heb wel eens gehoord, als je bollen plant, moet je er ook weer niet te veel aarde op doen. En ook weer niet te weinig. Dus, maar uiteindelijk, de kracht zit wel in het gezaaide. En het brengt vrucht voort. Want ik zag de eerste bijtjes al komen. Het brengt vrucht voort in jou en mijn leven. Het brengt ons op onze bestemming, ook in dit leven. En we mogen een goed leven leiden, ondanks alles wat ons kan overkomen. Wat we net eens gelezen hebben op Sri Lanka. 1 Johannes 5 vers 10 zegt, wie God niet gelooft, maakt God tot een leugenaar. Omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt, God heeft ons eeuwig leven geschonken. En dat leven is in zijn Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Heeft het leven niet. En als er geen opstanding zou zijn van de Zoon, dan zouden we dat leven ook niet hebben. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. In leven en overvloed. De Heer is waarlijk opgestaan. En twijfel er niet aan. En als je daar vanmorgen nog aan twijfelt, dan is het leven, de opstandingskracht voor Jezus ook voor jou beschikbaar in Christus Jezus. Voor ieder die in hem gelooft, wil hij dat leven geven. Heer, ik dank u wel. Ik beleid, u bent de opgestane Heer. Jezus leeft tot in eeuwigheid. Heer, en ik dank u voor mensen als die Streubel, die heel kritisch waren, maar uiteindelijk geen bewijs vonden dat u niet zou opgestaan zijn. Nee, het raakte zelfs zo zijn hart dat hij tot geloof kwam. Heer, en die boodschap willen we ook blijven uitspreken. Uit blijven zingen, ook hier vanmorgen. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En u geeft ons het eeuwige leven. Een leven in alle volheid en overvloed. Heer, en dat willen we leren kennen met elkaar. Ook hier in deze gemeente in de beeld. En ik dank u voor dit feest van Pasen. Het feest van de opgestaande Heer. Wat er ook geroepen wordt, wat er ook gedaan wordt. Wij blijven dat beleiden met elkaar. Dat Jezus waarlijk is opgestaan. Halleluja. Amen. Amen.